Dan keek je stiekem. En dan zag je dus iemand lopen en die viel ineens op de grond en die kwam niet meer overeind. Dus die was neergeschoten.
Direct na de bevrijding worden zo'n 120.000 mensen gevangen gezet op verdenking van collaboratie met de nazi's. Hierdoor komen zo'n 20.000 kinderen tijdelijk zonder ouders te zitten. Wat gebeurde er met die kinderen?
Niet gewoon mishandeld, al heel lang geschopt en geslagen. Wij waren zwaar op de voet.
Hij heeft zich nooit veilig bij ons gevoeld. Dat vind ik heel erg.
Het is echt serieus nieuw voor mij dat hij geslagen is. En dat hij het ook nooit verteld heeft.
Je luistert naar de kinderen van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Een podcast over erfschuld en intergenerationeel trauma. Aflevering 1, Op de Vlucht. Het verhaal van Bram.
Hallo.
Kom binnen.
Daar ben ik dan. Zo, goed u te zien.
Ja. Kom. Binnen, in mijn tent. Ik ben Bram, het oudste kind, geboren in 1937 in Oegstgeest.
Mijn zoektocht begint vandaag bij Bram. Hij is 88 jaar oud. Bram was het eerste kind van moeder Lena en vader Koos.
Mijn vader had een sigarenwinkel.
Niet veel later volgden zijn broertjes en zusjes.
Ik was veel in de winkel. En daar werd ik ook door klanten die nog wat te roken bij mijn vader haalden. Ja, gepest een beetje. Maar pest met liefde. Op een gegeven moment zegt een van die mannen: lus jij een snoepje? Ja, alsjeblieft meneer. Dus ik moest mijn ogen dicht doen en mijn mond open. En toen deed ze een prop pruimtebak in mijn mond.
Ja,
en die kerels me lachen, ja.
Bram, zijn eerste jaren zijn zorgeloos. Maar in 1940 komt daar, zoals voor vele Nederlanders, voorlopig een einde aan.
En in de afgelopen nacht doet de Duitse Weermacht een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.
Nou, het enige wat ik mij herinner, dat is dat wij op zeker moment, en dat moment is mei 1940, werden geëvacueerd uit het gebied waar wij woonden, omdat dat te dicht lag bij het vliegveld Valkenburg, waar Duitse parachutisten landden. En het Nederlandse leger achter de dijk van de Rijksweg lag opgesteld. Wij moesten dus uit dat woongebied weg. Na het bombardement op Rotterdam, dus de capitulatie, zijn wij terug thuisgekomen. De winkel was leeggeroofd en daar heeft mijn vader een vergoeding voor gekregen. En met die vergoeding heeft hij een leesbibliotheek is die begonnen. Er zaten dus ook boeken bij die je eigenlijk niet mocht lezen.
Mm. Boeken die je niet mocht lezen. Dat zullen geen sprookjesboeken zijn geweest. Was hij zo vroeg in de oorlog al bezig met het verspreiden van het nationaal socialisme? Naast de bibliotheek verkocht Koos ook nog steeds tabak. Door de voortdurende oorlog ontstaan daarin tekorten. Vader Koos moet op zoek naar ander werk om brood op de plank te krijgen voor zijn groeiende gezin.
En de vijfde kind was op komst. Daarna is hij op het distributiekantoor nog wat gewerkt. Dat was ook een hongerloontje. En toen kreeg hij een baan aangeboden. Of tenminste, solliciteerde hij naar een baan bij de Nederlandse Oostcompagnie. En er was één eis, hij moest lid worden van de NSB.
Koos wordt boekhouder voor de Nederlandse Oostcompagnie, oftewel de NOC.
Het was een groep mensen die probeerde kleine boeren, ondernemers in het oosten van Europa zich daar te laten vestigen. En de gedachte daarachter was dat daar veel ruimte was, dat er veel mogelijkheden waren. Bovendien waren daar grote delen ook leeggemaakt, om het maar even zo te zeggen. En er was dus ruimte. En dat was een soort, hoe zeg je dat, kolonisatiestreven, wat vanuit de NSB gecoördineerd werd.
Je hoorde historicus Chris van der Heijden. Chris promoveerde in 2011 aan de UvA op zijn studie Dat Nooit Meer, de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hij houdt zich veel bezig met de kwestie goed en fout, maar vooral het gebied daartussenin. In 2001 schreef hij dan ook zijn bekendste boek Grijs Verleden. Chris heeft, zoals vaker het geval bij experts in dit thema, een persoonlijke band met het onderwerp. Zijn vader was fout. Tijdens de podcast zul je hem vaker horen om duiding en context te bieden. Terug naar Bram.
Wat vond uw moeder van al die zaken van uw vader?
Nou, mijn moeder was het er eigenlijk, ja, dat zegt mijn zus, niet mee eens. Mm. Maar ze heeft nooit geprotesteerd.
Nee.
Later werd hij hulplandwachter.
De landwacht. Tot 4 jaar terug had ik zelf nog nooit van deze groep gehoord.
De landwacht is een paramilitaire organisatie met de bedoeling om NSB'ers te beschermen. En dat was een hele vervelende, nare club.
Meer dan 20.000 NSB'ers sluiten zich aan. In de praktijk werd de landwacht vooral ingezet voor het opsporen van illegale activiteiten, verzetsmensen en onderduikers. De landwacht stond bekend om hun gewelddadige huiszoekingen en zelfs moorden. Ze werden daarom erg gehaat. Bram, zijn vader, was een hulplandwachter. Mijn overgrootvader was ook een hulplandwachter.
En de dienst die mijn vader deed was huiszoekingen bij zwarthandelaren. Bewaken dat niemand met voorraad er vandoor ging. Mm. En wachtlopen. Ja.
Ja, ja.
Mijn vader heeft daar een paar keer een berisping gehad. Want bij onraad moesten ze waarschuwingsschoten in de lucht doen.
Mm-hmm.
En dat deed hij niet, want hij was bang, want er was nergens licht. Dat hij dan ook iemand die toevallig uit het raam keek, kon raken. Dus mijn vader schoot in de grond. Dat mocht niet. En dan heb ik hier een aantal foto's. Even kijken. En deze is van augustus 44.
Dit is een maand voordat alles verandert voor jullie.
Bram laat mij een gezinsfoto zien. Vader, moeder en de 5 kinderen. Iedereen kijkt bloedserieus de camera in. Zelfs kleine baby Paul. Ik vraag me af wat er door het hoofd van Koos en Lena gaat op dit moment.
Ja, dit is in augustus 44. Ik denk dat er al een beetje rommel was in. En dat mijn vader vond dat toch nog een gezinsfoto te maken bij de fotograaf.
Eind augustus, begin september 44, dacht men dat het heel snel zou gaan. In Londen dacht men dat het de goede kant op zou gaan, om maar zo te zeggen. En heeft men dingen gezegd die men eigenlijk niet waar kon maken, waardoor mensen dachten, ja, nu gaat het echt gebeuren.
Landgenoten, nu de geallieerde legers in een onweerstaanbare opmars de Nederlandse grens overschreden hebben, wil ik uit naam van u allen, onze bondgenoten, een hartelijk welkom toeroepen op onze vaderlandse bodem. Het uur der bevrijding heeft geslagen.
En dat is Dolle Dinsdag.
Dinsdag 5 september 1944. Op de radio vertelt minister-president Gerbrandy dat de bevrijding nabij is. Riet van Dort en Bert Driessen brachten in 1994 een boek uit. Oestgeest in bange dagen 1940-1945. Zij schreven over deze dag. Tegen het middaguur gaat het als een lopend vuurtje. Rotterdam is bevrijd. De mensen worden dol van blijdschap. Veel inwoners van Oestgeest gaan naar de nieuwe grote weg. Op het viaduct staan zij klaar met bloemen, sommigen zelfs met gebak, om de bevrijders te verwelkomen. Op diverse plaatsen in het dorp heeft men de vlaggen uitgestoken. De mensen dansen en hossen daar door de straten. Nederland is bijna verlost van de gehate Duitse bezetters en hun Nederlandse geestverwanten. Het wordt een dolle dag, deze dinsdag in september. die de geschiedenis zal ingaan als Dolle Dinsdag. De teleurstelling, als blijkt dat de vreugde te voorbarig is geweest, is niet te beschrijven.
Ja, het was een rijdende trein die alsmaar harder ging rijden. Tot het duidelijk was dat hij eigenlijk niet zo hard reed.
Die dinsdag was niet enkel dol vanwege de feestvierders. Veel mensen gaan voor eigen rechter spelen. Op zoek naar die Nederlandse geestverwanten van de Duitse bezetter. Ook Brams vader wordt genoemd in het boek Oestgeest in Bange Dagen.
Ook een man uit de Indische buurt, die daar een bescheiden winkel had, dat doet tot de landwacht. Hij was betrokken bij huiszoekingen en verrichtte bewakingsdiensten bij voor de vijand van belang zijnde objecten. Onder meer het gezin van tuinder Gerard Hogevorst kreeg dankzij deze dorpsgenoot huiszoeking.
Een hoop dorpsgenoten zullen dus hebben geweten wat Koos op zijn kerfstok had. Het wordt te gevaarlijk in Oestgeest en Koos moet een moeilijke beslissing maken.
Uiteindelijk werden wij op Dolle Dinsdag afgevoerd, hè? Geëvacueerd naar Duitsland. Wij zijn op zeker moment met open vrachtwagens naar een station vervoerd. En ik denk dat Den Haag Centraal nu is. Staatspoor heette dat. Daar werden we naar het oosten van het land vervoerd.
Na Dolle Dinsdag slaan zo'n 60.000 NSB'ers op de vlucht. Uit angst voor wraakacties.
De kinderen en de moeders, de vaders ook wel, maar in principe moesten die blijven. Zijn voor een groot deel naar Duitsland gevlucht.
Ik sliep op mijn winterjas met een kist. Die had mijn moeder meegenomen met noodzakelijke levensbehoeften voor de kinders. En op die kist, daar lag Paultje, de kleinste. En wij zijn tijdens dat transport in Duitsland, ik weet hoe die wagon eruit zag. Daar stond een groot vat van 200 liter waar al de plasjes in gedaan werden. En door het schudden van die trein liep dat over.
In overvolle treinen reizen ze af naar Duitsland in de hoop daar veilig te zijn.
Als je met de trein naar Duitsland ging, ook in die tijd rond Dolle Dinsdag, was dat niet zonder gevaar.
Tijdens de rit moesten wij een aantal keren eruit omdat we beschoten werden vanuit de lucht door vliegtuigen. Er zijn ook doden bijgevallen. Die heb ik ook gezien.
Het was echt nog een tijd dat het spoorvervoer de dienst uitmaakte. Dus soldaten, wapens, alles kwam via het spoor. Dus die werd gebombardeerd. De geallieerden wisten natuurlijk niet of het nou ging om materieel wat vervoerd werd, of soldaten, of dat het burgers waren.
Geallieerde vliegtuigen zien zo ongeveer alle Duitse voertuigen als militair transport. Paramount News rapporteerde dan ook dat ze genadeloos worden weggevaagd. Bij Diemen wordt een trein vol vluchtende NSB-gezinnen, voornamelijk vrouwen en kinderen, vanuit de lucht beschoten. Er vallen naar schatting 36 doden en tientallen gewonden.
Ik denk niet dat men bewust geprobeerd heeft om treinen met moeders en kinderen van NSB'ers te bombarderen. Maar ja, dat is het verdrietige van oorlogen. Altijd een heleboel collateral damage, zoals dat heet.
Dat is nogal wat, toch? Dat je als klein kind in een trein en dan moet je schuilen, je wordt beschoten.
Ja, op een gegeven moment was er een alarm en dan moesten we eruit.
En de mensen om u heen werden dus geraakt?
Ook, ja. En dan zag je op een gegeven moment, dan keek je stiekem. En dan zag je dus iemand lopen en die viel op de grond en die kwam niet meer overeind.
U was 7 jaar oud?
Ik was toen 7, ja.
En wat doet dat met een kind als je dat
Niks.
Ziet?
En zo kwamen wij in staat aan. Daar werden we in een hele grote zaal opgevangen met bedden. En daar hebben we geslapen. En vandaar zijn we dus naar Grepel vervoerd.
Ja.
En daar kregen we huisvesting.
Huis en haard achtergelaten en na een loodzware reis komen de moeders en kinderen dan aan in Duitsland. Maar daar hoefden ze niet op een warm welkom te wachten.
Überhaupt hadden Duitsers niet zo'n hele hoge pet op van Nederlanders. En dat hadden de nazi's helemaal niet. De nationaal-socialistische Duitsers vonden Nederlanders echt spiesburger. Zoals ze dat van Mussert ook vonden, een klein burgerlijk suffertje. En daar kwam er natuurlijk nog bij dat in die septemberdagen, dat mensen gewoon een huis hadden. Het werd gewoon, eigenlijk gewoon, ze werden min of meer verplicht om daar iemand in te nemen. Nou ja, dat vonden ze helemaal niet leuk.
Naast historische en praktische bezwaren was er ook nog een opvallend moreel bezwaar vanuit de Duitsers.
Niemand heeft erg veel respect voor iemand die met de vijand hult. Dat is heel raar natuurlijk. In principe zou je denken, dat zijn de Duitsers zijn daar blij mee. Dat waren de militairen natuurlijk wel. Maar de bevolking had toch een soort oerwaarheid, denk ik, in zijn ziel, ook de Duitse bevolking. Dat doe je dus niet. Dus Nederlanders die vluchten hadden eigenlijk op geen enkel vlak respect bij de Duitse bevolking.
Bram en zijn gezin overnachten na aankomst in een grote slaapzaal en worden dan doorgevoerd naar Grepel, een klein dorpje zo'n 50 kilometer ten westen van Hamburg.
U wordt gescheiden in Grepel van uw moeder en broertjes en zusjes.
Nou, ze hebben mij weggehaald, want ik was de oudste.
Ja.
Bij een winkelier. En daar moest ik gehard worden. Maar ik was te jong voor de Hitlerjugend, ja. Dus in de winter voor een open raam met koud water wassen. Ja, dat was ik. Daar stond ik zo.
Ja.
Ja.
Bram demonstreert mij hoe hij dus elke ochtend onder de koude douche de Hitlergroet moest uitbrengen. Vol ongeloof kijk ik toe. Een jochie van 7, gescheiden van zijn ouders, broertjes en zusjes. In een vreemd huis waar hij de taal niet spreekt. Maar de goedgemutste Bram brengt het alsof het een lollige anekdote is.
'S Avonds, want het was natuurlijk wintertijd.
Ja.
Heb ik bommen op Hamburg zien vallen, kettingbommen. 9 stuks aan elkaar. Ik kan ze zo beschrijven. He, dus een bom en een ketting en een bom en een ketting en een bom. En eronder een ketting en een bom. En weer, ja.
Ja.
En dat waren er dus 4 × 3 = 12. Ja. Dat werd neergegooid op Hamburg. En dus als ze er beneden kwamen, dan hoorde je, ja, je hoorde de knal. En je zag geen vlammen.
En u was dan niet bang?
Nee, ik was niet bang. Wij woonden dus op het platteland.
Ja.
En daar gebeurde eigenlijk niks.
Als ik luister naar de verhalen van Bram, gaan de nekharen me overeind staan. Maar zelf lijkt hij er weinig bij te voelen. Ik vraag me af of dat een bijproduct is van opgroeien in oorlogstijd. Ondertussen blijft vader Koos in Nederland, waar hij gestationeerd is bij een landwachtskazerne in Rotterdam. Met brieven en tekeningen wordt er contact gehouden tussen vader en zijn gezin. Van Bram kreeg ik een van de vele brieven die zijn moeder schreef vanuit Grepel.
Dinsdag 30 januari 1945. Mijn innig geliefde man en papi. Gisteren je brief van 16 januari ontvangen. Hij was in 13 dagen tijds hier. Ik heb de brief reeds 3 keer doorgelezen. Gisterenmiddag moest ik hem hardop voorlezen voor Bram. Gisteravond heb ik hem voor mezelf nog eens doorgelezen. En vanavond wilde Bram hebben dat ik hem nog eens voorlas. Wanneer ik soms nu een week of 14 dagen geen brief krijg, ben ik niet meer ongerust. Daar ik zoveel fijne brieven van jou heb, dan ga ik ze weer doorlezen.
Lena vertelt over het dagelijks reilen en zeilen. In Nederland is ondertussen de hongerwinter in volle gang. Ook in Grepel beginnen de effecten merkbaar te worden.
Er komen ook geen briketten meer en ook het witbrood komt niet meer. En waspoeder wordt ook minder. Ja, papi, het zal ook niet uitblijven. Al is het nog altijd stukken beter als in Holland. Maar we moeten er doorheen. De oorlog moet gewonnen worden.
Het nationaal socialisme lijkt er wel ingebakken te zitten. Maar wat me ook opvalt is de liefde die in het gezin lijkt te heersen.
Ik heb wel zorgen om een paaltje. Maar je moet af en toe ook wel eens lachen. En 's avonds denk ik, gelukkig heb ik ze allen nog gezond bij me. Alleen mis ik mijn lieve man erg. Ik hoop dat de scheiding niet te lang zal duren. Bram is sinds gisteravond, nadat ik jouw brief had voorgelezen, gaan bidden. En vragen of wij spoedig naar Holland naar papi mogen gaan. Hij zegt, jij hoeft niets te doen hoor, want ik vraag het voor ons allemaal.
Koos schrijft niet alleen naar zijn vrouw en kinderen. Van Bram kreeg ik ook een brief die hij schreef aan zijn dominee. Dominee Boisevin. En Boisevin, die naam moet je even onthouden.
Wat hebt u een geluk dat u niet meer hier in Holland bent. De toestanden die hier heersen gaan werkelijk alle beschrijving te boven. Praktisch is er niets meer te eten, want weekrantsoenen van 500 gram brood en 1 kilogram aardappelen en daarmee pasta kunnen geen mens in leven houden. Voorts is er geen brandstof voor de kachel. Uit nood zijn vrijwel alle bomen langs wegen en lanen gerooid en verstookt en nog leidt iedereen koude.
Landgenoten, uw grote ontberingen zijn ons bekend. Voor u wordt alles in het werk gesteld voor spoedige aanvoer van voedsel en verdere benodigdheden.
Maar die aanvoer van voedsel is haast onmogelijk.
Nederland, West-Nederland, gaat om West-Nederland, is toch een vrij afgesloten terrein, al is alleen maar door de zee. Dat is afhankelijk van aanvoer van voedsel, want er wordt wel in de kop van Noord-Holland en in Zeeland wat voedsel geproduceerd, maar toch onvoldoende om die hele bevolking te onderhouden. Sporenrails werden gebombardeerd, de aanvoer stokte, de NS ging staken, ook om allerlei andere redenen. Ja, en dus stopte de aanvoer. En dan met name in grote steden als Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, hadden mensen het echt heel zwaar. En dan praat ik over de maanden, zeg maar december, januari, februari, dat er gewoon geen aanvoer was. Ja, dat was natuurlijk allemaal heel dramatisch.
Het aantal mensen dat overlijdt tijdens de hongerwinter is moeilijk te bepalen, maar er wordt uitgegaan van ruim 22.000. Vooral West-Nederland wordt hard getroffen. En NSB'ers ontkomen ook niet aan die rantsoenen.
Daar komt ook bij dat de toekomst aan de fronten heus niet zo rooskleurig is geworden. En al is er nog niets verloren, het wordt toch met een dag benauwder. Werkelijk, als hier God geen uitkomst geeft, dan is er geen mogelijkheid van opluchting meer. Alle vertrouwen in wat dan ook is me totaal ontnomen.
Hij schrijft nog een stuk over psalmen en dat hij van zijn vrouw had vernomen dat het haar en de kinderen in Grepel goed vergaat. Hij sluit de brief als volgt af.
Laat ons vertrouwen daarin alleen op de levende God zijn, die ons te zijner tijd volkomen uitredding zal geven, die ook op 20 juli onze Führer wonderlijk uitredde. Met hartelijke groet, uw strijdmakker.
Begin mei stoppen de brieven. Op Radio Oranje was koningin Wilhelmina duidelijk over het lot van de collaborateurs.
In het bijzonder zal het ook de nodige maatregelen moeten voorbereiden, ten einde verraders hun welverdiende straf niet te laten ontgaan.
2 dagen na de bevrijding wordt Koos opgepakt. Ondertussen laten de Oestgeestenaren hun collaborerende dorpsgenoten er niet zomaar mee wegkomen. Op 25 mei 1945 verschijnt de Oestgeester Courant. Met op de voorpagina een namenlijst van 58 NSB'ers uit het dorp. De krant lag lange tijd opgeslagen in het archief van Oestgeest. Maar tijdens de samenvoeging met het archief in Leiden lijkt het te zijn zoek geraakt. Zeker weten doe ik het niet, maar het moet haast wel dat Koos in die lijst stond. Op 17 juni 1945 keert moeder met de kinderen terug naar Oestgeest.
Toen wij terugkwamen uit Duitsland op een open vrachtwagen, stond daar een hele troep mannen, zogenaamd ons te verwelkomen.
Dank voor het luisteren naar de eerste aflevering van de podcast De Kinderen van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Hoe dit verder gaat, hoor je in de volgende aflevering.
Wij zaten onder de luis.
Het addergebroed, daar wilden ze niks mee van doen hebben.
Want het waren maar NSB-kinderen.